De meest geweldige dingen die de Heere God aan ons geeft, die pak je ergens niet. Die zijn onuitsprekelijk, die zijn zo groot voor ons mensen. En dat is dat God van jou houdt. En dat betekent dus dat Hij je persoonlijk kent. Hij kent je bij naam. Ik ken jullie namen niet allemaal, maar God kent je bij naam. Hij kent je hele leven en Hij houdt van je. En hij heeft een plan met je leven. We zeggen dat zo vaak, dat dat soms wel eens een keer kan wegebben in je denken. Ik, God, een plan met mijn leven. Oh, je zal waarschijnlijk plannen met je eigen leven hebben. Je hebt ideeën hoe het zou moeten gaan. Maar God heeft ook een plan met je leven. Of ook, God heeft een plan met je leven. En dat gaat niet buiten je om. Het is niet zo dat je denkt, nou oké, God heeft een plan met mijn leven. En nou, Heere God, laat het maar gebeuren. Jij wordt er actief in betrokken. Jij moet erop anticiperen. Jij gaat door een proces heen. We noemen dat geestelijk groeien. En het mooie is dat de Bijbel ons dat heel duidelijk maakt in een heleboel theoretische, theologische gedeeltes. De brieven van Paulus. De Bijbel die laat ons ook zien in een persoon. En de persoon van David is denk ik wel een van de mooiste personen om te zien. Hoe leidt God zijn leven naar het plan wat hij met zijn leven heeft. En dat is koning worden. En ik heb vorige keer ook gezegd, God heeft dezelfde plannen met ons. We zijn als koning bedoeld. We zullen met Jezus als koningen heersen als we volharden. Dan heb je dat plan van God waarin we dus ook actief betrokken zijn. We moeten daarin volharden. Nou, in David zien we daar... Ja, een aantal fases, een aantal seizoenen in waarin die moet doorlopen. Het begint met de roeping. 17 jaar is hier en dan komt Samuel en die zalft hem tot koning. Nou, dat is mooi. Dan weet je dat je de hoogste profeet in Israël heeft jou tot koning gezalfd. En even later wordt hij aan het hof van Gibea, van Saul, geroepen. En dan mag hij ook nog aan de heerlijkheden van het koningshof mag hij genieten. Hij wordt nog zelfs generaal. Hij haalt allerlei successen. Het gaat hurry up. En heel veel christenen zie ik hetzelfde doen. We worden geroepen door God. Het is fantastisch. We genieten ervan dat de Heer een plan met ons leven heeft. We geloven erin. En God gaat ons zegenen. Er is genade op genade. En opeens gaat het mis. Kennen jullie dat een beetje in je leven? Misschien niet iedereen. Misschien zitten jullie nog in die genadeperiode. In dat Hof van Gibea verhaal. Waar je aan het Hof van de Koning bent. En het ene succes naar het andere viert. Maar David gaat op een gegeven moment de wildernis in. Hij wordt beproefd in de wildernis. Het is de moeilijkste periode in zijn leven. Dus de moeilijkste periode in ons leven. En het is de meest leerzame periode in je leven. Daarom ook die loofhut en het avondmaal. Ik kom er zo meteen nog op terug. Het is een zware tijd wat hij tegemoet gaat. Hij moet de welvaart van het paleis verlaten. En de populariteit van het volk gaat hij missen. En hij komt in de eenzaamheid van de woestijn. God lokt altijd mensen naar de woestijn. Heel veel van jullie hebben verkering gehad of hebben nog verkering of wat dan ook. En wat vind je het fijnste om met je geliefde te zijn? Alleen, met z'n tweeën. Dat is het leukst. En dat wil God ook. Want God wil tot je hart spreken. En dat doet hij niet in de hele grote menigte misschien een klein beetje. Maar God wil echt heel diep met jouw gemeenschap beoefenen. Hij houdt van je. En als iemand van je houdt, dan wil je alleen met die persoon zijn. En daarom lokt hij je naar de woestijn, naar de wildernis. Het goede nieuws is, als je al die beproevingen doorgaat, dat het een aanwijzing is wat je kunt verwachten, wat God voor jou als bestemming heeft. Want God beproeft je met het tegenovergestelde waarmee hij je straks wil gaan zegenen. We zien dat bijvoorbeeld bij Job. Nou, je ziet het bij zoveel personen in de Bijbel. Bij David ook. Hij gaat de wildernis in. Want God wil hem koning maken. Maar God wil dat hij helemaal betrokken is op hem. Dat zijn hart helemaal naar de Heer uitgaat. En niet naar zijn successen. En niet naar zijn roeping en zijn zalving door Samuel. Dat is niet de basis van je leven. De basis is God, is Jezus. Dus de carrière van David neemt een hele drastische wending. Hij is populair en dat brengt altijd een heleboel jaloerse vijanden voort. Kort later Saul ook helemaal geen moeite om 3000 man te vinden die achter hem aanjagen. Saul die gooit met speren naar David en David moet bukken. Hij ontwijkt ze. En dan merkt Saul dat de Heer met David is. Dan bedenkt hij een nieuw plan. Slimme mensen bedenken altijd nieuwe plannen. En je denkt van, ik moet hem van het hof verwijderen, ik maak hem gewoon generaal. Weet je, van het hof van 1000 man en dan moet hij oorlogen voeren. Nou, Vandaag of morgen sneuvelt hij. Dan richt ik een standbeeld voor hem op en het probleem is over. Maar de Heer is met David en hij sneuvelt niet. Dan gaat hij wat nieuws bedenken, Saul. Hij denkt, ik heb nog een mooie dochter, Michal. Die is ook nog verliefd op David. Dat komt mooi uit. Hij mag de prinses trouwen, maar dan moet hij wel 100 Filistijnen verslaan. Goed, zegt David, dat zal ik doen. En hij verslaat er 200. Weet je, de hele tijd is God met David en Saul zijn plannen mislukken achter elkaar. En dan lezen we in 19 vers 1. Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonathan bekend dat hij Davids dood wenste. Hij wil David dood. En zo wordt David langzaam losgemaakt van het hof van Gibea. God verandert zijn seizoen. God verandert zijn plan niet. En weet je, als je realiseert hoe David zich gevoeld moet hebben op dat moment, dan dacht hij van, Heere God, die heeft me toch gezalfd, die heeft me successen gegeven. Waarom doet hij er niks aan? Maar God verandert zijn plan niet. God verandert zijn seizoen. En dus er komt een moment in elk christenleven waarin je in de beproevingen wordt gebracht. En Jacobus 1 zegt trouwens dat de Heere God dat niet geeft, maar dat komt uit de verlokkingen van je eigen vlees voort. Maar God gaat het wel gebruiken. Hij had het laatste beetje verwachting uit je in die wildernis. Jouw roeping, jouw zalving, jouw succes. En er blijft nog maar één ding over. Dat is de liefde van de Heer voor jou. De Heere God doet dat ook zelden met de Heere Jezus. Als de Heere Jezus gedoopt wordt door Johannes in de Jordaan, dan daalt de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem neer. En wat doet de Heilige Geest dan? Die leidt hem in de woestijn. Jezus wordt beproefd. Denk je nou werkelijk dat wij daaraan kunnen ontkomen? Als God een plan met je leven heeft, dan ga je een nieuw seizoen in op een gegeven moment. En dat is de beproeving in de wildernis. Word je gelokt in de woestijn, want God wil jouw hart. Die wil niet dat jouw fundament van je geloof succes is, of salving, of roeping, of bediening, of geld, of welvaart, of wat dan ook. Dat is niet de basis van je leven. De basis is alleen de Heer, zijn liefde. Nou, hoe gaat David daarmee om? Nou, wisselend, maar uiteindelijk leert hij op God te wachten. Hij let op de situatie en wacht op Gods leiding. Zo laat hij zien dat hij het koningschap waardig is. Je wordt een man en een vrouw van God door niet naar de omstandigheden te kijken, maar te blijven kijken naar het hart van God. Hoe denkt de Heer over mij? Hoe denkt de Heer over de gemeente? Hoe denkt de Heer over mijn familie? Hoe denkt de Heer hierover? Heer, ik wacht op u. Ik wacht op uw antwoord. Ik wil uw stem horen. Maar we zijn slim. Wij denken na. We kunnen analytisch denken. We hebben een bepaald IQ waarin we dingen zelf denken te kunnen doen. En dan gaat het mis. Dus ook een andere kant van het verhaal, dat zijn de omstanders. Want we hebben altijd te maken met leiding geven en geleid worden. Niemand is daar helemaal vrij van. En voor het volk komt nu de loyaliteitskwestie aan de orde. Een keuze tussen geest en vlees. En wat zou jij kiezen? Laat ik even twee teksten nemen. 1 Samuel 18. Daar staat hij, dus David bleef succesvol in alles wat hij deed, omdat de Heere hem hielp. Heel Israël en Juda droegen David op handen. En er is een andere kant, dat is die kant van Saul. Die zegt in 22 vers 7. Saul zegt dan, luister mannen van Benjamin. Heeft ook David u akkers, wijngaarden en hoge rangen in zijn leger aangeboden? Waar kies je voor? Voor een man als David, waar de Heer mee is en die in de wildernis wordt geleid. En die het wantrouwen van de koning over zich heen krijgt. Of kies je voor de koning? Die je een status geeft en geld. En wijngaarden, akkers, weet ik wat allemaal. En misschien moet ik het wat praktischer maken. Waarom hebt u voor deze gemeente gekozen, de VBG? Omdat hier zoveel zegeningen is van de Heer. Omdat de Heer hier aanwezig is. Waarom denk ik, nou, dat is een grote gemeente. Die kunnen wel wat voor me betekenen. Hier kan ik wel status ontvangen. Weet je, laten we eerlijk zijn. We kiezen makkelijker voor de koning dan voor de Heer. We kiezen makkelijker voor welbevinden en welvaart dan dat we de verdrukkingen van de Heer gaan ondergaan. En Jezus zegt, volg mij. Neem je kruis op. Verloochen jezelf. Nou, dat is niet leuk. Ik kies liever voor zegeningen en genade en welvaart en welbevinden en gezondheid. Maar goed, we gaan verder met David. Hij gaat naar een nieuw seizoen. En wie ben jij als alles om je heen wegvalt? Van een bevelhebber van 1000 man wordt hij een vluchteling. Die vrouw moet je achterlaten, die vrouw die zo verliefd op hem is. En je beste vriend, Jonathan, die moet ook afscheid worden genomen. En je bent alleen. Dan gaat hij naar Samuel, maar die kan hem ook niet helpen. En hij vlucht verder naar Nob, naar de priesters. We lezen dat in 21 vers 2. David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. En deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg, waarom bent u alleen? Waarom is er niemand bij u? En dan begint David te vallen. Weet je, en als je begint te vallen, meestal val je dan door. Het eerste waar hij mee valt is dat hij liegt. Een noodleugen, een leugentje om bestwil. Hij antwoordt Achimelech, orders van de koning. Antwoordde David, de koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. En mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. En dat was een en al leugen. Hij is geen volmaakt mens, onze David. Hij zoekt dat leugentje om bestwil. En hij begint te vallen. Maar dat kennen we toch wel. Mag ik eens vragen, wie van jullie heeft nooit gelogen? Steek je hand eens op, als je nog nooit een leugen hebt uitgesproken. In de eerste dienst was er één. Hier wist het niemand. Nu zijn eerlijke mensen. Weet je, die leugens liggen soms zo makkelijk. Ja, zeggen, ja, maar, ja, we moeten dat toch. Anders leiden we schade. Nou, er wordt zeker schade geleden als we gelogen hebben. Grote gevolgen. De hele bevolking van Nob wordt hierdoor gedood. En later, eentje ontsnapt er. Alle priesters, alle vrouwen, alle kinderen, alle baby's, alle vee. Alles wordt gedood door koning Saul. Zo kwaad is die. Eentje ontsnapt, Abjatar. En dan zegt in 1 Samuel 22, vers 22. David zei tegen Abjatar, toen ik die dag in Nob merkte dat de Edomiet Doeg er ook was, was ik al bang voor dat hij Saul zal inlichten. Ik ben dus de oorzaak van de dood van uw familieleden. En dan biedt hij Abjatar bescherming aan. Hij erkent zijn schuld. Maar wat een ellende geeft één leugen. Toen ik een jaar 14 was, hadden we een keer met wat jongens gerookt in het fietsenhok van de school. En het hoofd van de school was erachter gekomen en moest allemaal op het matje komen. Nou, nee hoor, we hebben niet gerookt, zeiden we. En weet je, dan word je zo onder druk gezet. Toen heb ik voor mezelf besloten van, Wim, ik zal nooit meer liegen. Ik weet niet of ik me dan aan gehouden heb. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Misschien heb ik nog wel eens een keer gelogen. Maar het geeft altijd ellende, ook in je hart. Het voelt niet goed. En hier bij David wordt een heel dorp uitgemoord. Een tweede aspect, want hij blijft doorvallen, is dat hij het land van God verlaat. En in de wereld bescherming zoekt. En broeders en zusters, buiten de gemeenschap van God en buiten de gemeente van de Heer Jezus Christus is er geen zegen. Wel bescherming trouwens. Sommigen van jullie zijn geen lid van een plaatselijke gemeente. En dat betekent dat je stilstaat in je geestelijke ontwikkeling. Er is wel bescherming van God over je leven, want de Heer is met je. Maar God kan je niet tot ontwikkeling brengen. Dat kan alleen in de gemeenschap van zijn volk. We hebben namelijk mensen om ons heen nodig. Dus David die vlucht verder, hij komt bij Achis, de stadvorst van Gat. In de Bijbel wordt dat vaker beschreven als iemand wegvlucht en buiten het land van God komt. Een boek hiervoor, het boek Kerut, het allereerste hoofdstuk, wordt er gesproken over een Elimelech die weggaat uit het land omdat er een hongersnood is. Hongersnood is een straf van God. En die tuchtiging moet je ondergaan. Maar Elimelech denkt, dat doe ik niet, ik ga naar Moab. En dan kan God nog maar één ding doen, hij sterft. Hij sterft in Moab en zijn zonen sterven en zijn vrouw Naomi gaat met haar schoondochters terug naar het land. En dat is het beste wat ze kan doen, want daar begint God weer te zegenen. Als je je niet zo gezegend voelt op dit moment, moet je je afvragen van hoe functioneer je in de gemeenschap van Gods volk. En dat is niet makkelijk. Ik ben al zoveel jaren lang gemeenteleider in Drachten en hier ben ik het ook al een tijd. En het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om gemeente te zijn. Maar het is wel goed. En zo komen we verder. In Efeze staat dat God letterlijk alles aan Christus onderworpen heeft en hem als enige hoofd aan de gemeente gegeven. Waar is Jezus vandaag? Diegene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die is niet in de stad Groningen. Die is in de gemeente. Daar zegent hij, zodat de gemeente een zegen voor de stad kan zijn. En dat moeten we goed gaan begrijpen. Hoofdstuk 21 van Samuel beschrijft dan ook een hele donkere periode in Davids leven. Hij staat er alleen voor, hij is niet onberispelijk en hij begint slim te doen. Want ja, dan val je terug op je verstand. Als je valt, dan val je altijd terug op de basis. Als we geestelijk vallen, komen we terug in het vleeselijk leven. En hij denkt door slim te doen bij die koning Achis, van dat hij er vrij van komt. Want de mensen bij Achis zeggen van, hé, dat is David. Dat heeft die man waar de meisjes die liedjes over zingen. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. En dan wordt hij bang. En dat lezen we in vers 12, 13 van 21. Hij werd bang dat Achis hem kwaad zou doen. En daarom deed hij net alsof hij gek was. Hij vernedert zich. Hij handelt uit angst. En later ziet hij dat de Heer hem uit die angst heeft gered. Ik zeg nogmaals, ook al ben je in de vreemde, ben je buiten de gemeenschap van Gods volk. God is er wel. En hij beschermt je. Lezen we in Psalm 34 onder andere. Vers 1 staat, van David toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed. En pas wegging toen deze hem verjoeg. Want uiteindelijk gebruikt God altijd andere mensen om je weer terug te jagen naar het land. Maar vers 8 zegt dan ook, de engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Hou in elk geval altijd vast aan de Heer Jezus Christus. Want de engel van de Heer, dat is de staande uitdrukking van de Heer Jezus, voor de Heer Jezus in het Oude Testament, die waakt over je. Maar wat hij doet, is je altijd weer terugbrengen naar het land. En zo komt hij in de wildernis. En nou is de vraag van, hoe overleef je in de wildernis? Je komt van het paleis naar de spelonk, maar je bent terug in het land van God. Je gaat weg uit Gad en komt er. Krijgt een veilige heenkomen in de grot in de buurt van Adullam, staat in vers 1. Het is een plek tussen Gad, het buitenland, en Bethlehem, het zuiden van Juda. Dat is de plek waar God ons gaat disciplineren. Waar God ons leven gaat zegenen. En dat vindt altijd plaats in de gemeenschap van het volk van God. In de spreuken staat dat je ijzer scherpt met ijzer en dat je mensen scherpt met mensen. Nou, dat is lastig. Als mensen je gaan scherpen, dat betekent dat er een bepaalde botsing plaatsvindt, een conflict met iemand anders. En de meeste mensen die in een conflict komen, die vluchten weg. Maar je moet soms dwars door het conflict heen. God gaat weer mensen op zijn weg brengen. En dat zijn geen makkelijke mensen. Zijn verantwoordelijkheden beginnen in Adullam te groeien. In vers 1 en 2 staat, toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, dat hij dus in Adullam was, voegden ze zich daar bij hem. En ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. De familie die vreest vergeldingsmaatregelen. En door het slechte regeermacht van Saul raken een heleboel mensen in problemen. Terwijl God toch heel duidelijke wetten voor het koningschap had uitgevaardigd. Je zit in de duisternis. Je komt in een dal. En in die tijd dicht David waarschijnlijk Psalm 23. De Heer is mijn herder. In vers 4, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij me. Heer, u bent erbij. Het is moeilijk, maar u bent erbij. De Heer is mijn herder, maar David is ook een herder geworden, van 400 man. Nou, dat is niet bepaald de groep mensen die je als leider zal wensen. Ze stromen niet over van Gods vertrouwen, ze zijn angstig, ze zijn ontevreden. Ze hadden schulden en conflicten, ze waren emotioneel onvolwassen en financieel ook onvolwassen. Ze waren burn-out of ze waren boos en verwond. Het was met een, nou, laat ik het noemen, een zootje. Dat is misschien niet helemaal lief naar die mensen toe, maar het is iets waar je geen leider over zou willen zijn. En dan komen zijn ouders er ook nog bij hem. En dan weet hij, omdat hij het woord van God kent, dat hij er wat aan moet doen. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat in het land wat de Heer u gaat geven. Eren van je ouders. En dat gaat David als eerste doen. Hij brengt ze naar de koning van Moab. Zo staat in 22 vers 4. Ze bracht zijn ouders onder bij de koning van Moab. En daar bleven ze zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst had. Maar het mooie is, op dat moment begint God ook weer te spreken. Er komt de profeet Gad. En die zegt, je moet hier niet blijven, je moet naar een bepaald woud gaan. God spreekt weer. Maar, oké, je zit dan in de... als leider met 400 outcasts, hoe doe je dat? Het lijkt heel veel op kerken vandaag. Ik heb het voorrecht dat ik een aantal kerken mag coachen. En ook kerken die nieuwe voorganger nodig hebben. En als je dan het lijstje vraagt, ja, waar moet die nieuwe voorganger dan aan voldoen? Dan staat heel prominent... het woord pastoraat. Helemaal bovenaan. Het moet een pastoraal persoon zijn. Het moet iemand zijn die al die gewonde mensen kan leiden, kan helpen, veiligheid kan geven, kan vertroetelen, kan zegenen. Want dat is wat mensen zoeken. En misschien zoek jij dat ook wel. Ik zoek iemand die me kan helpen uit mijn problemen. En dat gingen ze ook, die 400 man gingen ook zo naar David toe. David, we voelen ons zo onveilig. We hebben zoveel ellende, we hebben zoveel moeite, we hebben zoveel zorgen. Help ons alsjeblieft. We vluchten naar jou toe, want jij hebt ook problemen. En jij bent tenslotte een held. Je kan ons misschien helpen. Hoe doe je dat nou? Nou, David geeft geen pastoraat. David maakt helden van deze mensen. En daardoor overwinnen ze hun problemen. Eén boek verder in 2 Samuel 23, wordt er iets over geschreven, over de helden van David. 3 van de 30 hoofdmannen kwamen eens voor de oogst bij David in de grot bij Adullam. Daar heb je dus die plek. In de vallei van Rephaïm waren toen Filistijnse troepen gelegerd. Dat is tussen Bethlehem en de Adullamgrot. En je moet je een beetje voorstellen, David zit daar met in die kring mannen in die grot van Adullam. Het is bloedheet. En ze krijgen dorst en er is weinig water. En David zegt, wat zou ik zin hebben in een slok water uit de bron uit de poort van Bethlehem. En die 3 mannen die horen dat. En die zeggen verder niks, helemaal niks. Maar weet je, ze zijn zo gepassioneerd voor hun leider. Ze hoeven niet omgekocht te worden. Ze hoeven geen bevelen te geven. Davids wens is hun bevel. Dat is leiderschap. En ze staan op en ze breken door de Filistijnse linies heen naar de poort van Bethlehem. Putten daar een kruik vol met water en brengen dat naar David. Komen ze bij David. Hier David, je wilde zo graag een slokje water uit de poort van Bethlehem. Hier. En dan is David helemaal ontroerd. Hij zegt, dit kan ik niet aannemen. En dan plengt hij dat water voor het aangezicht van God. Hij geeft het als een offer aan God. Wat deze mannen gedaan hebben. Dat hebben de helden gedaan. Dat waren die kneusjes bij Adullam. Want hoe maak je van kneusjes helden? Nou, door de oorlog te winnen met ze. De oorlogen van de Heer. In het Oude Testament heb je de oorlogen van de Heer. De oorlogen van Jahwe. Elke keer was een koning de oorlogen van Jahwe voerde. Of David dat was. Of zelfs een goddeloze koning. Wonnen ze. We hebben ook een oorlog van Jahwe te voeren. De Heer heeft ons een opdracht gegeven. In het Oude Testament was dat fysiek. Maar in het Nieuwe Testament is dat geestelijk. En Romeinen 8 vers 37 zegt. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk. Dus niet een klein beetje, maar helemaal. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Want God houdt van je. Houd dat alsjeblieft vast. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft je niet aan te stellen als een gek. Je hoeft geen noodleugens te verzinnen. Je zult glansrijk overwinnen. Als je Jezus vasthoudt. Want hij houdt van je. Dus de Filistijnen die zijn weer bezig. Die in een dorpje vlakbij in Keila. Haalden ze de dorstvloer leeg. Nou, dat is een ramp hoor, als je de dorstvloer leeghaalt. Het is niet zo de verzekering dekt de schade of zo, want die hadden ze toen in die tijd niet. Dat betekent gewoon, als er geen graan was, dan gingen je kinderen dood. Zo erg was dat. En koning Saul was de koning van Israël en die moest dat volk beschermen, maar die is achter David aan het jagen. En dus komt het weer allemaal terug op David. David raadpleegt de Heer. En vroeg, zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden? En de Heer antwoordde, ja, bind de strijd aan met de Filistijnen. Je zult Keila bevrijden. Nou, duidelijk niet. Van, ga heen. Maak discipelen. Van hier, van Vinkhuizen, van Groningen. Dus mensen, sta op, doe je jas aan. We gaan naar buiten. Ik denk dat als we dat zouden gaan doen, dan heel veel van jullie in de auto stappen en naar huis gaan. Want daarvoor ben je niet in de kerk gekomen. Dat doe je toch niet? Weet je, dat is precies wat die mannen van David zeggen. Ze zijn het er niet mee eens. Mensen met problemen willen een oplossing voor hun probleem en geen strijd. Dus je moet kiezen tussen een discipelschapsprogramma, bijvoorbeeld in de frontlinie, en een pastoraal programma van leven in vrede, waar kies je dan voor als je problemen hebt? We willen wel beter zijn. Natuurlijk, iedereen wil van zijn ellende af. En van zijn ziekte, en van zijn zorgen, en van zijn problemen, en zijn vragen. Maar we willen niet beter worden. Dat is een slogan die ik geleerd heb van een van mijn leermeesters. Mensen willen wel beter zijn, mensen willen niet beter worden. Dat zeggen de mannen van David ook. We zitten hier in Juda al zo in angst. Wat moet dat dan niet worden wanneer we naar Keïla gaan en de Filistijnse geleden we tegemoet? Nou, ze hebben echt een punt hoor. Je gaat er nou met angsthazen een oorlog winnen. En David die denkt, ja, ze hebben gelijk. Heer, wat vindt u ervan? Zou jij dat nog vragen? Heer, wat vindt u ervan? Weet je, we zijn zo rationeel, we kunnen dat allemaal zo goed beredeneren. Geest van een redenatie noemen ze dat tegenwoordig. Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar we redeneren wel een hele eind weg. We hebben zulke verhalen om het niet te doen. Maar David gaat weer naar de Heer. En de Heer zegt, oké, ga de strijd aan. Ik geef je de overwinning. Doe het maar. Zie, ik ben met je al de dagen. Doe het maar. Ze doen het en ze winnen. Wat leren we uit deze lessen in de wildernis van het leven? Elf al leer je er dat je idealisme en naïviteit over relaties worden uit je weggehaald in El Dulam. Het idee dat je je vertrouwen kan stellen op mensen. Ik heb het als jongetje al geleerd van mijn moeder, die zei altijd, want stel tot prinsen geen betrouwen daar men nimmer heil bij vindt. Dat is geloof ik een regel uit een berijmde psalm. Stel je vertrouwen niet op mensen. Want ze zijn helemaal met je als het goed gaat. En ze zijn helemaal tegen je of ze zijn helemaal weg als het niet goed met je gaat. Neem dan ook nooit beslissingen om mensen te behagen. En zoek Gods wil als je in problemen bent. Want het past in Gods plan. God doet alle dingen meewerken ten goede voor die mensen die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dat zijn jullie allemaal. Dus God doet alles meewerken. Je hoeft je niet aan te stellen als een gek. Je hoeft niet te zeggen, ik kan het niet. Dat is waar hoor, je kan het niet. Maar je moet gewoon naar de Heer Jezus kijken. Wat hij ook leert is dat leiderschap wordt bevestigd door de Heer in Adullam. Als je koning wil worden, en God wil dat, dan zul je door die beproeving heen moeten en door de woestijn. Er is ook nog een mooi ding aan, er is ook meteen getalsmatige groei. Ze groeien met 50% in één keer. Het aantal was inmiddels gegroeid tot 600. Tot zover wil ik even de woestijn. Ik ga over 14 dagen, denk ik, ga ik hier verder mee. Maar ik wil nu even terug gaan kijken naar Gods leiding. Hoe maakt de Heer van jou een geloofsheld? Nou, de Heer doet dat door je een onmogelijke opdracht te geven. Hij zegt tegen je, ga heen, maak discipelen. Alle volken, niet alleen van de Groningers, ook van de Belgen, de Fransen, de Hongaren, de Oegandezen, de Zuid-Afrikanen. Maar van alle volken, discipelen. En dan zeg je natuurlijk meteen, ja maar Heer, dat kan ik helemaal niet. En God zei het tegen 11 mensen. Tegenwoordig zegt hij het tegen hier 1000 mensen hier in 2 diensten. En dan doen er heel veel mensen, misschien wel 10.000, 100.000, miljoenen mensen. Ga heen, maak discipelen. En de weg ernaartoe gaat door een dal heen. De weg naar de overwinning gaat door het dal. Want je raakt bijna alles kwijt. Je bediening, je financiële zekerheid, je status, je bewondering van mensen. Maar God blijft van je houden. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. Daarom brengt God je in de wildernis. Hij lokt je in de woestijn. Zoals je dat volk Israël naar de woestijn lokte. Vanuit het land Goshen. Waar ze overvloed aan eten hadden. En knoflook en allerlei lekkere dingen. En hij lokt ze naar de woestijn. En ze hebben daar hun loofhutten gewoond. Daarom hebben we hier loofhutten staan vandaag. Om je te beseffen van mensen, we zitten in de wildernis. En daar verklaart God ons zijn liefde. Jeremia 2 vers 2, dit zegt de Heer. Ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd. Van me hield als mijn bruid. Hoe je me volgde door de woestijn. Dat land waar niet wordt gezaaid. Toen je tot bekering kwam. Toen je gered werd. Nog in de wereld. En je was zo verliefd op de Heer. God weet dat nog steeds. En de Heer zegt tegen je, waar is die eerste liefde gebleven? Ik lok je naar de woestijn. Om te spreken tot je hart. Weet je, problemen in je leven. Zo merk ik het zelf ook. Problemen in mijn leven brengen me altijd weer op de knieën. Altijd, Heer, ik heb u nodig. Ik kan het helemaal niet zonder. Als het goed gaat, ja, dan zeg ik dank u wel, Heer, voor alle zegeningen en zo. Maar als het slecht gaat, als ik problemen heb, als ik worstel, als ik 's nachts wakker lig, dan ga ik vanzelf naar de Heer toe. Ik hoop dat u dat ook kent. Want God lokt je naar zich toe. En in de woestijn ga je Gods hart zien. Maar je komt er ook weer uit, hoor. een hooglied zingt. Wie komt daar uit de woestijn lopen? Ondersteund door haar liefste. Dat is de bruid. We komen eruit. Hosea heeft het over het dal van Achor. Vroeger was daar een opwekkingslied. Vroeger, het is er nog steeds, maar we zingen het niet zo vaak meer. Hosea 2:14 zegt, daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Je krijgt alles weer terug. Het Achordal, dat betekent het ongeluksdal, maak ik tot een poort van hoop. En ze zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Weet je, dat is wat de Heer zoekt. Hij zegt het ook tegen de Efezebrief. Ik heb tegen jullie dat je de eerste liefde verzaakt hebt. Weet je, en ik heb het zelf voor mezelf. Heer, hou ik nog van u? Honger ik nog naar u? Dorst mijn ziel nog naar u? We hebben net nog gezongen. O, mijn ziel. Weet je, het wordt allemaal zo gewoon. En daarom zitten we af en toe in de problemen. Dan gaan we vasten en bidden. En dat is ook wat de Heer wil. God wil je hart. God is helemaal niet zo geïnteresseerd in onze successen. En onze roepingen en onze zegeningen en dat soort dingen. Dat komt allemaal wel. Die wijngaarden die komen wel. Als we door het dal van Achor trekken. De dal van hoop. Leunend op Jezus. De bruid. Daarom zien we Gods leiding in ons leven. Die we geestelijk nog in de woestijn leven. Want we zijn er nog niet. Dat is ook het doel van het Loofhuttenfeest. Om te gedenken, om vooruit te zien. Leviticus 23 staat dat. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen om jullie kinderen eraan te herinneren. Dus de volgende generatie dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer jullie God. Daarom die loofhutten vandaag. Om je eraan te herinneren. Dat we in de woestijn leven of dat we er misschien uitkomen. Maar dat, elke dat onze kinderen we gaan begrijpen. Het leven is niet altijd makkelijk. Maar de Heer is erbij. Ik ben de Heer jullie God. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinding van de wereld, zegt Jezus. En dan mag je vandaag in een loofhut leven. Of misschien heb je dat al gehad en ben je al een stap verder, een seizoen verder. En dan kan je weer terugzien van ja, maar daar gaat het om. Daar in de wildernis, daar heeft God mijn hart geraakt. Daar ben ik weer tot liefde gewekt. Die eerste liefde die ik had toen ik tot bekering en geloof in Jezus kwam. We mogen ook altijd vooruitzien, want in Zacharia wordt er ook iets over gezegd. Er staat, de overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. Weet je, het is ook een stukje vooruitzien. Er komt een dag dat we in de eeuwigheid zijn en terugzien en dan zeggen van, weet je nog, in 2012 hebben we het Loofhuttenfeest in de Stadskerk gevierd. Dat was misschien ook niet helemaal zoals het zou moeten. Maar we zaten in de verdrukking. We zaten nog in de woestijn. En God heeft ons gelokt. Heeft tot ons hart gesproken. We mogen leven. Loofhuttenfeest is terugkijkend op die woestijnperiode waar je uit gered bent. Maar we zijn nog steeds niet aangekomen. Het is dat principe wat we wel eens vaker noemen, het allerreeds, maar nog niet. Je bent gered, want het kruis dat is leeg. En Jezus is opgestaan. Maar we worden nog steeds gered, want hij komt nog terug. Om ons uit de woestijn te halen van dit leven. Leunend op de bruid. Leunend dat de bruid leunt op haar bruidegom. Daarom vieren we ook avondmaal vanmorgen. Ook dat is vooruitzien en gedenken. Als Jezus het avondmaal instelt, dan zegt hij, want ik zeg jullie, van nu af aan zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. Dus straks, als je straks die beker krijgt aangereikt in die loofhut, denk dan, van dit is nog niet het einde. Die loofhut is niet het einde. En de redding door het bloed van Jezus Christus is nog steeds niet het einde. Nog steeds zitten we in de verdrukking hier in deze wereld. Maar er komt wel een einde aan. Want hij zal opnieuw de beker aan ons aanreiken op de bruiloftmaal van het lam. En Jezus komt spoedig, dat geloof ik met heel mijn hart. Dat duurt niet echt meer tientallen jaren. Maar ben je er klaar voor? Want God wil je hart, broer en zus. God wil jouw successen niet en jouw zegeningen en jouw roepingen en je bedieningen niet. God kan je heel makkelijk weer vervangen door een ander. God is God. En hij wil jouzelf, jouw hart. Daarom eindigt hij ook, de Heer Jezus, en hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. We mogen de Heer gedenken, zometeen aan het avondmaal, in de loofhut. Wat een geweldig plaatje. We zijn gered en we zullen worden gered. Amen.